We gaan met elkaar lezen uit Leviticus hoofdstuk 23. In dat hoofdstuk vinden we alle 7 feesten. En we gaan lezen vanaf vers 1 tot 14. De afstandsbediening, kan ik die krijgen? Leviticus 23. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen: de feesttijden des Heere, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. 6 dagen mag arbeid verricht worden, maar op de 7e dag zal er een volkomen sabbat zijn. Een heilige samenkomst, geen allerlei arbeid zult gij verrichten. Het is de sabbat voor de Heere in al uw woonplaatsen. Dit zijn de feesttijden des Heere, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. In de eerste maand, op de 14e der maand, in de avondschemering, is het Pascha voor de Heere. En op de 15e dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de Heere. 7 dagen zult gij ongezuurd brood eten. Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben. Dan zult gij geen allerlei slaafse arbeid verrichten. Gij zult de Heere een vuuroffer brengen gedurende 7 dagen. Op de 7e dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. En de Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen: wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarven van uw oogst naar de priester brengen. En dan zal de garve voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat gij welgevallig zijt. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. En gij zult op die dag waarop gij de garve beweegt, een gaaf, eenjarig schaap de Heeren ten brandoffer bereiden, met als bijbehorende spijsoffer 2 tinnen fijn meel met olie aangemaakt ten vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere, en als bijbehorend plengoffer 1/4 hin wijn. Tot zover. Dus de feesten. Dat is heel bijzonder. God heeft de zon en de hemellichamen gegeven tot tijden, zoals wij die kennen, overdag en dan 's avonds en dan lente en dan zomer en dan herfst en dan winter. Dat zijn de hemellichamen die de tijden bepalen in de natuur. En hij heeft de feesten gegeven, want die worden ons gegeven, dat zijn Gods tijden. En daar bepaalt God de tijd van zijn heilsplan. 7 feesten volmaakt. En opvallend is dat God feesten geeft. Hij wil hebben dat er intense vreugde in ons hart is. Een feest is ook altijd iets met het gezin. En hij wil ook hebben dat we via de feesten de zaken overdragen. De kerk heeft dat wel begrepen. Daarom heeft de kerk Pasen en Pinksteren overgenomen. De kerk heeft een beetje het Loofhuttenfeest vergeten. Dus de wederkomst is altijd een zwak onderdeel van de kerk geweest. Nu, in het avondmaal is de wederkomst erg belangrijk, want die moeten wij vieren totdat hij komt. Maar ja, de wederkomst is altijd iets geweest waarin de kerk telkens weer wakker geschud moet worden dat de Heer Jezus terugkomt. Nou, u heeft in de kringen al de studies gehad over het paasfeest en we gaan nu dus verder. We krijgen dus nu de feesten die daaraan volgen. Eerst is dat Kring 7 is, doe het zuurdeeg weg, daar gaan we straks wat over zeggen. En dan de eerstelingen afzonderen voor God. En dan de eersteling bij uitstek is de opstanding van de Heere Jezus Christus. Nou, het is erg belangrijk dat wij zien dus dat paasfeest verbonden is met twee andere feesten. Paasfeest is dus, zeg maar, ja, schuilen achter het bloed is onze bekering, is onze wedergeboorte. Daar een onlosmakelijk verbonden zit een nieuw leven. Dat wij niet met het oude zuurdeeg zullen blijven leven. Maar dat wij vernieuwd worden in het denken. En dat een heel ons denken verandert. Heel ons denken vernieuwt. Ons inzicht vernieuwt. Nieuwe ogen krijgen. Om de dingen uit Gods perspectief te zien. Het is erg lastig om het oude los te laten. We hebben een prachtig voorbeeld. Een moeilijk voorbeeld van Lot. Die Gods openbaring kende. Zoals Abraham. Maar koos voor Sodom en Gomorra. En toen God de stad wilde verwoesten, zat hij emotioneel compleet vast aan alles van Sodom en Gomorra. En moest God speciale engelen sturen om Lot ervan los te weken. En was het net op tijd dat hij gered werd. Zijn vrouw werd niet gered, omdat hij het niet redde. En het is dus zaak dat we vanavond ook kijken naar die ongezuurde broden. In hoeverre zitten we vast? Inwendig in het denken van het oude is ons eigen eer belangrijker dan Gods eer. Is ons comfort belangrijk en willen we niet echt God volgen, maar staan we zelf nog steeds centraal. Nou, dat zien we ook in het afzonderen van het eerste. Dus het volgende feest is het afzonderen voor God. Gaan we ons leven ook ten dienste stellen van God, gaan we een keer maken in het dienen en het kiezen voor Gods koninkrijk. Nou, de eerstelingen afzonderen. Dat is heel belangrijk dat je dus daar elke maand mee begint. Met de afzondering van de eerstelingen. En die voor Gods aangezicht neerlegt. God heeft dat zelf op een magistrale wijze gedaan. En dat is de derde studie dan, waar we straks ook op nog iets van gaan zeggen. En dat is de opstanding van de Heer Jezus. Hij is de eerste uit de mensen die is opgestaan uit de doden. En de grote oogst zal volgen. Zo, dat is het programma voor vanavond zo ongeveer. En dan gaan we met elkaar nu kijken naar de ongezuurde broden. De ongezuurde broden. In vers 6 vinden we dat. Aan Pasen is verbonden en op de 15e dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden. Voor de Heere 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Dus het Pascha is verbonden met, dat is eigenlijk een cluster van 3 feesten die in elkaar overvloeien. Je kan ze niet scheiden. Maar ze zijn aan elkaar verbonden. Dus het bloed dat van het lam stroomt en op de deurposten moet worden gestreken. Dan het feest van de ongezuurde broden. En dan het feest van de eerstelingen. En bij die ongezuurde broden vind je eigenlijk 2 verschillende onderdelen op de tafel. Van het Pascha zal je ook ontdekken dat daar ongezuurd brood ligt. Daar ligt een lam. Dat ziet op de Heer Jezus. Het ongezuurde brood ziet ook op de Heer Jezus. En die specerijen die er liggen, die kruiden, zien ook op de Heer Jezus, op zijn lijden. Maar als wij achter het bloed schuilen, is daar onlosmakelijk aan verbonden dat wij een heilig leven gaan leven. Dat we dus ons omdraaien. Dat dus het zuurdeeg bij ons ook weggaat. Nu, ook dat is vaak een beetje ondergesneeuwd. En daarom is het zo belangrijk om toch die volgorde van die feesten te begrijpen. En te weten dat wanneer je de Heer Jezus leert kennen in je leven, dat er dan een intense vreugde in je leven is, maar dat er ook een verlaten is. Dat er ook wel intens verdriet kan komen. Dan is dat belangrijk. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat je daardoor mocht opwassen tot zaligheid. Zo, het is dus daaraan verbonden. En de Jood moest dan na Pasen, zodra hij in het land gekomen was, moest hij het huis opkuisen. En zo staat het er. 7 dagen zal er geen zuurdeeg in uw huizen gevonden worden. Want ieder die iets gezuurds eet, zo iemand zal uit de vergadering van Israël worden uitgeroeid. Niets wat gezuurd is, zult gij eten. Gij zult in al uw woonplaatsen ongezuurde brood eten. Of even daarna in hoofdstuk 13 van Exodus, ongezuurde broden zullen gedurende de 7 dagen gegeten worden. En mag zelfs niets gezuurds bij u gezien worden. Ja, in uw gehele gebied mag er geen zuurdeeg worden gezien. Dat betekent dus dat er veel aandacht besteed werd en wordt aan dat zuurdeeg. Dus het volk wordt gered, verdwijnt uit Egypte. En als ze dan in Kanaan zijn, herdenken ze dat met het paasfeest en direct daaraan verbonden met het schoonmaken van hun huis. Dus dat is ook wat wij moeten kennen als wij in elkaars huizen komen, dat in ons huis duidelijk is dat de Heere gediend wordt. Het kan zijn dat het daar zichtbaar is aan de muren, maar vooral dat dat zichtbaar is aan de dingen die er niet zijn, omdat je de Heere dient. En welke bladen je leest bijvoorbeeld. Hè? Ja, ik kijk er wel eens stiekem naar. Hè? Wat voor bladen liggen er in huis? Zo, wat liggen daar op de tafel en zo, weet je wel. Ja. Het is goed om de ongezuurde broden, het zuurdeeg, uit je huis te doen. Laat ons daar eens nog dieper op ingaan, want dat is een heel belangrijk onderwerp. Het zuurdeeg, wat is dat nu eigenlijk? Een zuurdeeg is het deeg van een vorig baksel, ja. Dat je een beetje ophoudt, een beetje overhoudt. En dat is een startdeeg voor het nieuwe baksel. Dus mensen waren in Egypte en God zei tegen ze, je mag geen zuurdeeg wat in Egypte bereid is, mag je meenemen. Want gist, dus die deeg, daar zit gist in. En gist produceert in het deeg zuur, koolzuur, een gas. En daardoor gaat het rijzen. Maar die geest van Egypte mag je niet meenemen. Dat is eigenlijk het idee. Je mag dus de geest die heerst in Egypte, de afgoden, de wijze waarop ze met allerlei dingen omgingen, mag je niet meegeven. En God zegt dan, en ik ga je brengen in land overvloeiende van melk en honing. Dat is het eerste. En zegt hij, ik zal je in de woestijn voeden. Je moet niet jezelf voeden. Je moet niet je voeden met het zuurdeeg van Egypte. Maar ik zal je manna geven in de woestijn en kwakkels. En ik zal ook op een wonderlijke wijze voor water zorgen. Onderweg. Dat is een prachtig beeld. Dus God zegt gewoon, weet je, verlaat Egypte. Neem die geest niet mee van Egypte. En ik zorg voor je elke dag in de woestijn voor eten. Nou, dat is een geweldig probleem geweest bij Israël. Omdat ze telkens weer in opstand kwamen naar Mozes, En dan, ja, soms liep dat heel hoog op. En dan verweten ze Mozes dat hij niet voor hen zorgde. Dit staat er in nummer 11. Het samenraapsel nu, dat zich onder hen bevond, werd met een gulzig begeren vervuld. Ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden, wie geeft ons vlees te eten? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte aten, om niet aan de komkommers en aan de meloenen, het look, de uien en de knoflook. Maar nu drogen wij uit en er is in het geheel niets. Wij krijgen alleen dit man te zien. Het man nu zag als korianderzaad en het zag eruit als balsemhars. Zij zeggen, op een andere plaats, of even verder zeggen ze, geef ons de vleespotten van Egypte. Geef ons de vleespotten van Egypte. Dat is een voortdurend gevaar dat wij ook telkens meemaken. God wil mannen geven, hij wil kwakkels geven, water geven, maar daar is geloof voor nodig, want in de woestijn is er geen vruchtbare grond en moet echt de dingen uit de hemel komen. Nou, dat is het idee. En die vleespotten van Egypte, waar zij naar terug gingen, we lezen dat hier zo, dat is look, dat is uien en dat is knoflook. En dat produceert enorm veel gas altijd. Dat stinkt uit de mond. En daar kan je dus iets van horen. Wat voor praat doet men? Welke woorden komen uit de mond? Wat in het hart is, komt uit de mond. Zo de Israëlieten hadden voortdurend dat verlangen, die begeren naar die vleespotten. Nu, Israël moest dus leren om die vleespotten te verachten, om het voedsel wat uit de hemel kwam, en we weten dat dat manna de Heer Jezus is, en dat het water de rots de Heer Jezus is, dat het uit Christus is, en dat moesten ze leren. En er was een woestijn, er was dus een groot wonder dat God dat gaf. Nou, Salomo, die waarschuwt in het boek Hooglied voor de vossen. Hij zegt, je moet geweldig oppassen dat in je wijngaard er geen vossen komen. Want, zegt hij, vang de vossen, want één vos bederft de wijngaard. Zo is dat ook in ons leven. Weet dat je, als je een bepaald iets toelaat in je leven, als je een compromis sluit met de zonde, als je zonde niet meer zonde noemt, dan heeft dat voor je toekomst grote consequenties. Voor je kinderen heeft dat consequenties. De kinderen die gaan zien hoe jij leeft, wat jij doet en je raakt je gezag kwijt. Zo, het is belangrijk dus dat wij dit gebod serieus nemen. En dat wij heilig leven. Dat wij niet bedriegen. Nou, er zijn in de Bijbel drie belangrijke vossen. Zuurdeeg wordt in het Nieuwe Testament op drie wijzen aan ons voorgesteld. En drie belangrijke vossen die wij moeten vangen. Nou, de eerste vos is in 1 Korinthe 5. Die tekst hebben we al vaak gezien. En daar gaat het gewoon om de zonde. Er staat in 1 Korinthe 5 vers 6, uw roem deugt niet. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Nou, daar heb je dus. Eén vos bederft de hele wijngaard. Een weinig zuurdeeg gaat het gehele deeg zuur maken. Doe het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn. Gij zijt immers ongezuurd. En, want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Dus hier gaat het om, ja, de zonde. In de context van deze passage gaat het om een hele ernstige zonde in de gemeente van Korinthe, namelijk dat er een soort incesttoestand was die men toeliet. De seksuele zonde, waar natuurlijk onze generatie aan kapot gaat, aan de losse moraal en waarin men rechten heeft en waar de kerk ook overstag gaat. U hebt wel gehoord wat onze bisschop Bonnie heeft gezegd en hoe de Rooms-Katholieke Kerk zich ook wil aanpassen aan alles. En dat gaan we dus niet meer mee. We hebben wel lief, we hebben alle mensen lief, maar we gaan niet de zonde goed praten. Nou, we hebben allemaal, toppen we daarmee met de seksualiteit, een speciale nood bij mannen ook. Nou, belangrijk is dat we dat ook bespreekbaar maken, dat we daar niet geheimzinnig over doen, dat we weten dat dat heel moeilijk is in onze tijd. Maar dat we de zonde zonde blijven noemen en dat we telkens bij de Heere God komen. Dat we ook leven als verzoende mensen. Nou, dat is de eerste, de zonde. Zonde betekent eigenlijk doel missen. Betekent dus dat je je leven niet inricht met het doel van God. Dat je geen visie hebt. Dat je niet een opofferingsgezindheid hebt. Dat je je geld verkeerd besteedt. Dat je je tijd verkeerd besteedt. Dat je je mond verkeerd besteedt en je ogen verkeerd besteedt. Dat je niet het besteedt voor het doel waarvoor God het geeft. Dat je geen goede passie in je leven hebt. En dat je het niet je verdiept. Zonde betekent dus doel missen. Nou, dat is de eerste vos. De Bijbel zegt pas op voor dat zuurdeeg van de zonde. Heb je één zonde in je leven, die ga je pakken. En die ga je doen struikelen. Ik herinner me in Genk, was er iemand die tot geloof kwam. En die, dat lukte niet om, die had ongeveer in haar huis, toen ze tot geloof kwam, had ze, ik denk, ik overdrijf niet, denk ik, een 20 Maria beelden in huis. Kwam ze tot geloof, deed dat weg, op één beeldje na. En ik had haar gezegd, ja, gaat niet lukken. Nee, gaat niet lukken. En inderdaad, na 15 jaar verlaat hij de gemeente en daarna waren er nog meer dan 20 in haar huis. En dat is dan een voorbeeld van een binding aan een verkeerd concept van Maria. Maar we kunnen ook een binding hebben zo op allerlei gebied wat seksualiteit betreft. Al heb je een pornoverleden, betekent dat je een geweldige strijd tegemoet gaat, want dat duurt ongeveer 10 jaar voordat je gedachten rein zijn rondom dat, als je dat niet onderhoudt. En daar heb je dus hulp in nodig. En doe de zonde weg. Dus dat is echt een stofzuiger idee, hè? Moesten de Joden ook doen. Ja. Nou, een tweede, wat zuurdeeg in de Bijbel is in Lucas 12. En daar lezen we van de Heer Jezus deze enorme woorden. Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkaar verdrongen, begon hij te spreken in de eerste plaats tot zijn discipelen. Wacht u voor het zuurdeegsem, dat is de huichelarij der fariseeën. Er is niets bedekt of het zal geopenbaard worden en verborgen of het zal bekend worden. Daarom al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat gij aan het oor gezegd hebt in de binnenkamer, zal het van de daken gepredikt worden. Hier hebben we dus de zonde van huichelarij. Nou, dat is heel ingrijpend. Betekent dus eigenlijk dat je van buiten anders bent dan je van binnen bent. Dat je iets verbergt, dat je vroom bent als er mensen bij je zijn en als er mensen niet bij je zijn, dat je dan een andere heer dient. Je innerlijk is anders dan je uiterlijk. En meestal ben je dan iemand die veroordeelt. Die een ander veroordeelt. En zelf topt met dingen die je verbergt. En die zonde zal je niet accentueren, maar je zal vooral de zonde accentueren die jij overwonnen hebt en die een ander niet kan overwinnen. Je zal dus zeggen tegen een ander, je moet dus van roken afkomen. Ja, als je zelf niet rookt, is dat gemakkelijk, maar als je zelf rookt, dan weet je hoe ontzettend moeilijk dat is om daarvan af te komen. Dus huichelarij betekent eigenlijk dat wij een dubbel leven leven. Nou, dat merken je kinderen natuurlijk erg sterk. Als je zelf bepaalde dingen doet en je verbiedt ze aan de kinderen. En je houdt je eigen zonde verborgen. En ze komen daarachter, is dat natuurlijk heel, heel ernstig. En dan is een zuurdeeg, wat een heel deeg zal zuur maken. En dit staat er. Er is niets bedekt of het zal openbaar worden. En verborgen of het zal bekend worden. Oh, dat is dat een ongelooflijk woord in de Bijbel. Wanneer je iets bedekt. Wanneer ik gestolen zal hebben of overspel gedaan zal hebben. En ik huichel, dan is dat absoluut een waarheid. Eens zal het openbaar komen. En dan zal er duizenden mensen zullen ontzettend teleurgesteld zijn. Daarom, dat zuurdeeg moet uit je leven weg. Heb je het gedaan, dan is daar tijd van belijdenis. En dan is daar vreugde in de belijdenis en vergeving. Maar je mag niks in je leven bedekken en dan een oordelend leven gaan leven naar een ander toe. Want dat doen we dan meestal. Dat is een ernstig zuurdeeg. Een derde zuurdeeg in de Bijbel is Galaten 5, waarin de apostel Paulus een enorme strijd voert met een van de meest principiële dingen van het geloof, en dat is het eigen werken. Hoofdstuk 5, vers 8. Klopt dat? Even kijken. Maar staat daar zuurdeeg? Er staat zuurdeeg. Ergens. Maar. Vers 3. Maar van hoererij en allerlei onreinheid op hebzucht mag onder uzelf geen sprake zijn, zoals het heilige betaamt. En evenmin van onwelgevoeglijkheid of een zotte of losse taal. Die geen... Oh nee, ik heb een feze. Oh, dat is het probleem. Ik dacht al, dat klopt niet. Ja. Die overtreding kwam niet van hem die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. Ik voor mij ben van u overtuigd in de Heere dat gij geen andere mening zult hebben, maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij. Nou, welk zuurdeeg is dat? Hier in Galaten 5. Dat is wat in vers 4 staat. Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Buiten de genade staat gij. Wij immers verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Want in Christus mag nog besnijdenis, nog iets, nog onbesneden zijn, maar geloof uit liefde werkende. Het verdienen van iets bij God en niet de genade hoog achter je leven is een zeer gevaarlijk zuurdeeg. Dan krijgen we in de gemeente competitie. Competitie tegen degene die begaafd is, die niet begaafd is. En de ene wordt meer en de andere wordt minder. Kinderen worden veracht. En zoals bij de discipelen, die de kinderen weerhielden van de Heer Jezus. Terwijl Jezus is zo bijzonder. En hij is de enige die het verschil maakt. Er zijn maar twee personen in de gemeente. Meer niet, en dat is, de ene is Jezus en de andere zijn zijn kinderen. En er is geen onderscheid tussen oudste en niet-oudste. En er is geen onderscheid tussen volwassenen en kinderen. Is maar één onderscheid, dus Jezus en de mensen die hem willen volgen. En de discipelen proberen de kinderen van Jezus af te houden. De discipelen probeerden een vrouw van Jezus af te houden die ziek was. En Jezus zegt, stop daar toch mee. Er is geen onderscheid. We zijn allemaal exact hetzelfde. En wanneer wij werken als reden geven om bij God in een goed blaadje te komen, competitie. En dan gaan we kinderen verachten. Die zijn niet productief. Dan gaan we de zwakken verachten. Die zijn niet productief. Dan gaan we degene die begaafd zijn op een hoog plafond zetten, op een hoog schavot zetten. Want die zegenen ons. En Jezus wordt helemaal ondergesneeuwd. Het gaat hier om het leven uit genade. En het zuurdeeg is zo aanwezig telkens weer in ons leven. Als de werkheiligheid binnenkomt, dan word je depressief van alles wat je niet kan, weet je. Maar anders zie je de heerlijkheid van Christus bij anderen die het allemaal kunnen. En mag jij daar mateloos van genieten. Zo, dat is het tweede feest. Het feest van de ongezuurde broden. Nieuwtestamentisch moeten we dat vertalen. Als wij tot wedergeboorte zijn gekomen, betekent dat dat we in een nieuw leven moeten komen. Een nieuw denken moeten krijgen. Verjongd worden in ons denken. Vernieuwd moeten worden in ons denken. Zo, en dan is daar een derde feest die verbonden is aan Pasen. Wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarven van de oogst bij de priester brengen. En hij zal de garven voor het aangezicht van de Heere bewegen. Opdat gij welgevallig zijt, daags na de Sabbat, zal de priester die bewegen. Dus het paasfeest is verbonden met het feest van de ongezuurde broden. En is ook het verbonden, onlosmakelijk verbonden met het feest van de eerstelingen. Nou, dan 50 dagen daarna krijg je het Pinksterfeest. Maar dat is dan een hele tijd later. Hier gaat het om de eerste oogst. De oogst die God geeft. De gerstenoogst. Die helemaal aan het begin bij Pasen is. En wat gebeurt er dan? Nou, je moet dat maar eens googlen of zo. En wat foto's bekijken. Hoe de Jood dat doet. Dat betekent dus dat hij een koornveld binnengaat. En pluk daar de beste aren uit. En die maakt hij een schoof van. En die schoof brengt hij dus in de tempel. En de oogst is rijp op het veld. Maar hij mag niet oogsten voordat hij dat in de tempel heeft gebracht. En in de tempel pakt de priester dat en die beweegt dat voor Gods aangezicht zo. En dan is dat weer terug. Dus het is eigenlijk dat je daar dat God aanbiedt en dan weer terug ontvangt. Alles komt van de Heere God, betekent dat. En die eerstelingen is dus erg belangrijk. Nou, bij Pasen zal de Jood altijd het boek Rut lezen. Omdat als Naomi met Orpa en Rut Bethlehem weer binnenkomt, dan is daar de gerstenoogst. Dat is dus eigenlijk paasfeest. En als dan later Rut met Boas trouwt, dat is de tarweoogst. Dat is Pinksteren. Dus dat hele verhaal van Rut speelt zich af in de tijden van God. En dat is natuurlijk prachtig. Zo de eerstelingen. Dus voor de Jood was dat erg belangrijk. Maar ook een hele opoffering. Want hij mocht niet oogsten voordat hij dat in de tempel had gebracht. En voor de Jood betekende dat vaak toch een hele reis die ze moesten maken. En dan werd dat voor Gods aangezicht, werd dat daar bewogen. En daar staat er zo prachtig. Als hem dat dan bewoog en hij zal de garven voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt. Nou, dat is prachtig, ja. Ik weet niet of je dat wil, dat je de Heren welgevallig bent. Ik heb een gewoonte gemaakt, ja, dat is misschien een beetje trots, maar Ik moet dat ook wel eens zeggen, want voorbeeld, ik heb dus een gewoonte gemaakt dat ik aan het begin van de maand, zo tussen de eerste, tweede, derde van de maand, ga ik op de fiets naar de bank. Heb ik een tas bij en op die fiets dan prijs ik de Heere God. En dan zeg ik, Heere God, ik ben zo blij dat ik nu mijn giften mag af gaan dragen. Heb ik ongeveer 10 tot 15 projecten waar ik aan geef. En ik ben elke maand weer onder de indruk dat ik dat kan. En afgelopen zondag heb ik dat gedaan, was Teunie erbij. En dan sta ik bij die monitor. En elke gift die ik dan geef aan allerlei projecten en allerlei mensen, dan is daar gejuich in mijn hart. Want ik weet dat omdat ik dat kan, kan ik ook een maand geweldig leven van wat God mij gegeven heeft. En elke maand is dat weer bijzonder. En wij hebben veel armoede gekend in het begin toen wij in Genk waren. Eén keer was het zo dat de gemeente mij niet meer kon uitbetalen. En wij eigenlijk geen inkomsten meer hadden. En toen ik daar in gebed over was. En ik zei tegen de God, de kas is leeg in de gemeente. En eigenlijk weten ze dat niet. De oudsten weten dat niet, want die hadden er helemaal geen erg in. Die hadden er geen aandacht voor. Was eenzaam, strijd ook. En ik was in gebed en toen zei God, ik wil dat je je salaris inlevert. Ik zeg, maar Heer God, ik moet toch eten deze maand? Hij zegt, wel, ik wil dat je salaris inlevert. En aan het begin van de maand, dus ik heb dat gedaan. En dat is, dat heeft een totale verandering gebracht. Binnen een jaar tijd was de inkomsten in de gemeente verdubbeld. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ja. En was voor ons echt moeilijk. Maar toen leerde ik dat dat principe waar is. Je eerstelingen afstaan aan God zijn is zo belangrijk. Waarom is dat nu belangrijk? Dat is belangrijk omdat je dan bewust ben dat de dingen die je hebt, dat je die gekregen hebt. Daar ga je bewust mee om. Daar ben je dankbaar voor. Dus je leven wordt rijk. In alles wat je krijgt zeg je, wauw, wat heerlijk. Je proeft alles veel beter. Je ziet alles veel beter. Maar je gaat ook wonderen meemaken. Grote wonderen. Ik herinner mij dat wij, we hebben 4 kinderen. En dat betekende veel kinderbijslag. Maar die werden groter en groter en op een gegeven moment viel dat weg. En viel mijn salaris terug. Ja, tot een derde viel dat terug en kwam ik ook in nood. En ik was in gebed daarover. Ik zeg, Heere God, ik ben een man. Ik ben een vader. Ik moet toch zorgen voor mijn kinderen. En ik wil niet aan de gemeente vragen dat ik geld krijg. Ik wil het. Ik wil het aan u vragen. En een dag daarna belt een vriend van mij en die gaf mij een auto gratis. Die gaf me zo'n auto gratis. Mijn auto was 13 jaar. Die stond op instorten. En ik ging met hem mee naar zijn bedrijf. Ik kwam terug met een nieuwe auto. Ik wist niet wat ik meemaakte. En hij wist niets van ons probleem af. Maar de eerstelingen afdragen is een intense vreugde. Hoort bij Pasen. Als je de opstanding van Christus hebt gekend in je leven en je hebt een nieuw leven gekregen, hoort daarbij dat je dit principe gaat kennen. Want alles is van hem. Als ik huur een huis in Voortkapel. Als ik mijn huur niet ga betalen, ga ik in moeilijkheden geraken. Nou, ik mag hier leven op aarde. Ik mag van alles genieten. En de aarde is des Heren en God vraagt van mij dat ik huur betaal. En dat is maar een, God heeft dat niet nodig. Maar hij zegt, het is een principe. Daardoor ga je ogen open voor mijn heerlijkheid. En dat is een absolute waarheid. Dus het is verbonden aan Pasen. Wat gebeurt er nu? Als je dat doet, die eerstelingen afstaat, dat is God welgevallig. Ervaar je ook. Je wordt zo blij dat je dat mag doen. Ja, dat is geweldig. Ik heb een vriend, die is nogal erg rijk. En
En die geeft mij dan wel eens wat en dan maakt me dat zo blij. Want bijna alles wat hij geeft, geef ik door. Weg. We hadden, Teun die kreeg, hoe noem je dat, pensioen. Teun die heeft wel eens peren geplukt toen we in Genk waren. En ze kreeg pensioen. En je begint niet te lachen. Want ze kreeg pensioen. Ze kreeg per maand gestort op haar rekening 75 cent. 75 cent. Pensioen. Dat is geweldig. Ja. En wij hebben daar natuurlijk veel vreugde over gehad. En elke keer zeg ik, Tony, heb je pensioen gehad? Wauw. En dan gaan we 10% vanaf. 7 cent is voor de Heer. Nee. Nee. Maar in ieder geval. Maar weet je wat er gebeurde? Dus de overheid zag dat. En de overheid die ging ons schrijven. Zeg, wat is er aan de hand met jullie gezin? We hebben alles overlegd. En nu krijgt ze ineens 400 euro. En dat kregen we met terugwerkende kracht. Want dat had, die 75 cent, dat liep al een jaar. Dus we kregen een som geld. Ik had nooit zoveel geld gehad. En ik zei tegen hem, moest kijken wat we krijgen. Dus terugwerkende kracht. Van het begin af aan, ineens in 75 cent, ineens dan 400 euro. En als je dat een aantal maanden hebt, is dat zo duizend euro. Waar 4.000, 5.000 euro. En ik dacht, wat moet ik daarmee doen? Ik heb dat niet nodig. Heb ik gelijk weggegeven. Dat gaat niet, Heere God. Als u zo voor ons zorgt, dan worden wij er verlegen van. Dat is voor het werk des Heeren. En dat betekent vreugde. Betekent vreugde. Dat is zo mooi. En het ontbreekt ons aan niets. Integendeel. Soms ben ik er verlegen van. Dan denk ik, wat moet ik er allemaal mee? Nu, ik moet ook wel erg inhouden dat ik natuurlijk 65 word. En dat ik ook tot mijn 80ste door moet leven. Daar hou ik wel eens te weinig rekening mee. Maar in ieder geval, een vreugde van de eerstelingen af te staan. Is een intense vreugde. Nou, laat ons gerust maar eens proberen om eens een keer een collecte te houden dansend, weet je. Ja. Dat we dansend de collecte houden. Dat wij zondagsmorgens een lied hebben en dat we met elkaar dansen en dan onze eerstelingen af. Want dat is eigenlijk het idee. Want u hebt ons zoveel gegeven, Heere God. En wij mogen dat schenken aan u. Dat is fantastisch. Ja. Hoort bij Pasen. Hoort bij Pasen. Zo. Slaat eens even op Deuteronomium 26. En om eens te kijken hoe de Israëlieten dat deden. Deuteronomium 26, vers 1 tot 10. Ja. Wanneer gij komt in het land dat de Heere, uw God, u ten erfdeel geven zal, en gij het in bezit neemt en daarin woont, dan zult gij van de eerstelingen van alle vruchten, van de bodem die gij zult inzamelen, van het land dat de Heere God u geeft, u geven zal, nemen en het in een mand doen en naar de plaats gaan die de Heere, uw God, verkiezen zal, om daar zijn naam te doen wonen. En gekomen bij de priester, die je dan wezen zal, zult gij tot hem zeggen, en dan komt het. Een mooie verklaring. Ik verklaar heden voor de Heere, uw God, dat ik gekomen ben in het land waarvan de Heere aan onze vader gezworen heeft, dat hij het ons zou geven. Dan zal de priester de mand van u aannemen en die voor het altaar van de Heere uw God zetten. Dus dat is die beweging. Daarna zult gij voor het aangezicht van de Heere uw God betuigen, en dan komt het. Een zwerveling, een zwervende Arameer was mijn vader. Hij trok met weinige mannen naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling, maar werd er tot een grote, machtig en talrijk volk. Toen de Egyptenaren ons mishandelden en verdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden, riepen wij tot de Heere, de God van onze vader, en de Heere hoorde onze stem en zag onze ellende, moeite en verdrukking. Toen leidde ons de Heere uit Egypte met een sterke hand, een uitgestrekte arm en grote verschrikking door tekenen en wonderen. Hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land van vloeiende, van melk en honing. En nu, zie ik, breng de eerstelingen van de vrucht van het land dat gij, Heere, mij gegeven hebt. Wauw, wat mooi. Heere, ik geef u het eerste van wat gij aan mij gegeven hebt. Het is voor mij en ik geef het u. Want ik wil er mateloos van genieten. Gij zult ze neerzetten voor het aangezicht van de Heere uw God. Gij zult u voor het aangezicht van de Heere uw God neerbuigen. En gij zult u verheugen over al het goede dat de Heere uw God u en uw huis gegeven hebt, gij, de leviet en de vreemdeling die in uw midden woont. Zie, daar heb je het verheugen. Dus op de fiets, weet je wel, juichend op de fiets, weet je wel, als je dat nu ziet in de toekomst, dan zeg je, allee, Wout gaat naar de bank, weet je wel. Dan gaat hij, zie je dat? Nee, maar altijd een vreugde, om dat te mogen doen. De eerstelingen. Want alles komt van God. Dit kende David. Want het komt alles van u en wij geven het u uit uw hand. Dat is maar. Wij geven het u uit uw hand. Nou, nu, de Israëliet moest bij die eerstelingen, moest hij nog wat geven. Daar staat dan in vers 11, en hij zal de garven voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Gij zult op de dag daar waarop gij de garven beweegt, een gaaf, eenjarig schaap de Heren ten brandoffer bereiden. Met als bijbehorende spijsoffer 2/10 fijn meel met olie aangemaakt en vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de Heren en bijbehorende plengoffer een 1/4 hin wijn. Nou, dat is prachtig. Ze moeten hier offeren. Terwijl ze dat brengen. En deze drie offers zijn het symbool van de Heer Jezus. Het lam, dat kennen we natuurlijk wel, het symbool. Spijsoffer, meel met olie vermengd. Lees maar Leviticus hoofdstuk 2. Daar kom je dat offer tegen. Meel, dat is uit de aarde. Ja, dat is een beeld van de Heer Jezus die mens geworden is. En de olie is de zalving van de Heilige Geest. Hij is helemaal gezalfd met de Heilige Geest. Dus, en dan die plengoffer, de intense vreugde voor God. Dus al deze offers wijzen op de Heer Jezus. En David, ja, die kende dat. En die zegt dan zo mooi, want het komt alles van u. God, dit is van u. En ik mag er gebruik van maken. En we geven het u uit uw hand. Dus dankbaarheid is de enige juiste houding. Maar de grootste betekenis van deze eerstelingen is niet onze gave. Dat is ook belangrijk. Maar is Gods intense gave aan ons. God is daarin voorgegaan als een vader. De zoon is op aarde gekomen. Het paaslam is geslacht. En dan staat er zo duidelijk. Daags na de Sabbat. Dat is op de zondag. En op de zondag geeft de aarde. Geeft de mooiste, de heerlijkste persoon aan de hemel. En dat is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij is de eersteling. Hij is de eersteling die opstond uit de dood. Zo, daarom is ook die eersteling aanbieden, is een teken van hoop van de opstanding van de Heer Jezus Christus. De zekerheid dat wij eens zullen opstaan. Dat de dood niet het laatste woord heeft. En dat ons leven niet zinloos is. Wat een intense vreugde is dat. En al deze heerlijkheden, die droeg in die feesten de Jood over aan zijn kinderen. En wij moeten dat ook doen. Christus is opgewekt uit de doden. Nou, zo zegt Paulus het. Als Christus niet is opgewekt, dan zijn we de meest hopeloze, beklagenswaardige mensen die er bestaan. Nou, als je nu weet dat het grosso modo christendom dat helemaal niet gelooft, dat Christus is opgewekt uit de doden. Het christelijk leven hier in Vlaanderen, weet je wel, gaat niet uit van de opstanding. Gaat uit van woorden van Jezus, van prachtige humanistische woorden. Daar is God uitgehaald. De opstanding van de doden moet onze enige hoop zijn, enige kracht zijn. Zo, die opstanding is onze hoop. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Ja, die is er niet meer, want Christus heeft de dood overwonnen. De dood heeft geen macht over Christus. Zijn opstanding betekent niet dat hij nog eens zal sterven. Hij zal nooit meer sterven. Hij heeft een eeuwig leven, heeft hij aan het licht gebracht. Nou, dat is Pasen. Dat zal vervolgd worden door een heilig leven, omdat er een hoop is op eeuwig leven. Omdat dit leven dat wij hier hebben niet een setteling zal zijn, een tentje opslaan hier, en dat we hier het leven leven, alles, heel onze emoties, heel onze ziel verbinden aan het aardse, maar dat wij hoop zouden hebben op de eeuwige toekomst. En dat ons leven dienend leven wordt, dat wij de eerstelingen geven, dat wij noden zien en onze tijd, onze gaven, onze bezittingen geven. Nou, dat is ook heel bijzonder. Dan de laatste. De Heer Jezus heeft de eerstelingen aangeboden aan de Vader. Dat is een heel bijzonder gebeurtenis in de Bijbel. U weet dat de Heer Jezus dus aan het kruis is gestorven. Dat is het paasfeest. Dat is het lam dat geslacht is, het bloed dat heeft gevloeid. Maar nu is hij als eersteling, is hij aan de Vader opgedragen. Hij is opgestaan uit de doden en na zijn dood heeft hij de eersteling, als eersteling is hij naar de tempel gegaan en in de tempel heeft hij de overwinning aan God aangeboden. Zoals de priester dat moest doen met die schoof en zo naar boven. En zo heeft Christus heeft dat gedaan. Als we Johannes hoofdstuk 20 lezen, komen we dat eigenlijk tegen. In Johannes hoofdstuk 20 staat er in vers 15. Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende dat het de hovenier was en zeide tot hem, Heer, als gij hem hebt weggedragen, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd, en ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zeide tot hem in het Hebreeuws, Rabuni. Dat betekent meester. En Jezus zeide tot haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn Vader. En hij verbiedt Maria om hem aan te raken. Omdat hij nog niet was aangeboden aan de Vader. Omdat hij niet was opgevaren aan de Vader. Nou, nu zou je denken, dat is de hemelvaart die 10 dagen daarna gebeurt. Maar dat is het niet zo. Want even daarna komt hij bij Thomas. De ongelovige Thomas. En dan zegt hij, Thomas, kom eens met je hand. En voel eens aan de wond in mijn hand. Voel eens aan mijn zij. En hij pakt Thomas zijn hand. En Thomas mag hem aanraken. Maar Maria mag hem niet aanraken. Dat komt omdat tussen die tijd van Maria en Thomas er iets wonderlijks is gebeurd. Toen is er dit gebeurd. Wat er staat in Hebreeën, hoofdstuk 9. Maar Christus, opgetreden als hoge priester der goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. En op dat moment heeft hij de eerstelingen aangeboden aan de Vader. En het was de Vader welgevallig. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Moet je eens luisteren naar vers 17, Johannes 17. Dan zegt hij dit. Jezus zei tot haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun. En dan komt er een uitermate belangrijke zin. Ik vaar op naar mijn Vader en naar uw Vader. had hij eerder nog niet gezegd in het Johannes Evangelie. Als je Johannes Evangelie leert kennen, moet je maar eens lezen. Johannes Evangelie zegt heel veel keren, ik geloof wel 50 of 60 keer vader. Maar is altijd mijn vader. Hij is de enige geboren zoon. God heeft maar één zoon. Ik ben niet dezelfde manier zoon van God als die ene zoon. Hij heeft één zoon. En hij zei altijd, mijn vader werkt en ik werk. En dan waren ze woedend op hem, want dan zeiden ze, hij stelt zich gelijk met de vader. Mijn vader in de hemel, zegt hij. Mijn vader, altijd. Maar nu, zegt hij, nadat Maria hem wilde aanraken, en zegt, nee, nog niet doen. Want ik ga naar de hemel. En dan zegt hij, ik vaar op naar mijn vader. En hij zegt, ook uw vader. Want gij moogt met mij mee. Wij worden in hem gedoopt. En doordat we in hem zijn, wordt God, de Vader van de Heer Jezus, onze Vader. Dus ons heil ligt niet vast in mijn doen, mijn laten. Mijn heil ligt vast in mijn positie in Christus. Want God is de Vader van de Heer Jezus. En doordat we in hem zijn, zijn wij ook kinderen van hem. Zo, dus de Heer Jezus heeft de eerstelingen aangeboden. Tussen Pasen en hemelvaart. En dan is die natuurlijk met grote vreugde verwelkomd in de hemel daarna. Zo, dat zijn de feesten, Gods tijden. En God zegen je ermee. Amen. We gaan met elkaar danken. Vader, wij danken u voor het wonder van uw heerlijkheid die u geopenbaard heeft in uw Zoon, de Heer Jezus, en in die feesten van Israël. En we danken u dat we daarin hem op een heerlijke wijze mogen ervaren. En wij prijzen uw naam voor de wedergeboorte, dat we mogen behoren bij u. En we buigen ons voor u, want we willen graag ook leren om alle zuurdeeg uit ons leven weg te doen. En om de eerstelingen aan te bieden aan u. Wilt u ons leren om dat echt te doen tot glorie van uw naam en tot vreugde van ons hart. Wilt u ons zegenen, Vader, in de gemeente. En wilt u dit jaar gebruiken om velen toe te voegen tot de gemeente die zalig wordt, om Jezus wil.